Amsterdam FM presenteert Moet je horen.
Moet je horen, een programma over persoonlijke keuzes van muziek en de verhalen erachter. De actualiteit van de dag, twee gasten, één specialist en tips en tops voor komende week. Presentatie Irene Kuiper.
Vandaag in Moet je horen, vanuit het penthouse van het Felix Meritus aan de Keizersgracht, zijn wij te gast in het Cultureel Noodhospitaal. Het Cultureel Noodhospitaal, het cultuurhuis voor kunst, wetenschap, technologie en ondernemerschap, deelt haar faciliteiten kosteloos met andere culturele organisaties om in deze coronatijden te kunnen blijven creëren. En wij zijn hen daar enorm dankbaar voor. Wij hebben vandaag aan tafel een prijswinnaar van de Buma Boy Edgar Prijs van 2019, Jasper Blom. Jasper Blom, een van de belangrijkste tenor- en sopraansaxofonisten uit de Nederlandse jazz scene. En hij streeft als componist naar een synthese van jazz, pop, klassieke en geïmproviseerde muziek. We gaan met hem praten over zijn oeuvre en over zijn prijzen, waaronder ook nog te noemen 2 keer de European Jazz Competition. Heel veel belangrijke prijzen, heel veel mooie muziekstukken. Jasper Blom, van harte welkom.
Dankjewel Irene, dankjewel. Ik ben heel blij hier te zijn. Prachtige plek hier, mooi uitzicht.
Lang hier niet geweest, neem ik aan. Drie jaar lang verbouwd is het hier.
Ja, 3 jaar lang verbouwd is het hier. En ik zag het altijd wel op mijn fietstochten door nachtelijk Amsterdam, zag ik dat gebouw liggen. Soms groot en onheilspellend. En de andere keer heel gastvrij. Ik ben er niet zo heel vaak binnen geweest. Maar dat gaat vanaf nu veranderen.
Ja, zeker. Hoe ben je hier naartoe gekomen?
Ik ben hier met de auto naartoe gekomen, wat een hele slechte beslissing was. Want de gemeente
heeft nogal op hem zitten.
Alle stadsdelen hebben zoals gewoonlijk tegelijkertijd besloten om alle belangrijke toegangswegen te gaan renoveren. Dus dat gaf zo zijn logistieke probleem.
Maar je bent
maar ik ben
hier.
Er. Ik ben
juist.
Er. Juist.
Je bent hier. Geboren in Geldrop?
Ja, geboren in Geldrop. Geldrop ligt tussen Eindhoven en Helmond. Ja, wie komen er allemaal vandaan? Dries van Acht, Pieter van der Hogeband.
Goeie bloedgroep.
Vlak Geldrop niet uit.
Nee, precies.
Geldrop spreekt een woordje mee in de
wat voor gezin kom jij?
ik kom uit een Hollands gezin. Dat wil zeggen, en dat had je zeker in die tijd heel veel. Dus Philips had van alles nodig. Settelde zich op een gegeven moment in gloeilampenfabriek Philips. Settelde zich op een gegeven moment in Eindhoven. Maar had ook heel veel academische krachten nodig. En mijn ouders die zijn van boven de rivieren, zou ik maar zeggen. En die zijn verhuisd naar Geldrop, vlak in de buurt bij Eindhoven, waar mijn vader 40 jaar lang voor Philips heeft gewerkt.
Oh ja?
Ja.
Dus, ah, ben je ook PSV'er dan?
Ik ben, ja, tuurlijk, ik ben PSV'er, ja.
Ja, dat gaat.
Ja. Wat wel eens moeilijk is, want mijn vrouw die komt uit Rotterdam, dus die is ook voor Feyenoord. En mijn zoons die zijn natuurlijk voor Ajax, dus het is op zondagavond is het altijd, in ieder geval voor 2 van de 3 partijen, heel moeilijk vaak.
Ja, en jouw moeder, werkte die?
Mijn moeder was in eerste instantie moeder, maar zij was ook afgestudeerd en ze is later in de lokale politiek actief geweest, ook nog.
Voor welke partij?
Zij was van de VVD.
Ah.
Ja. Geldrop. Ja. En later in de agglomeratieraad in Eindhoven.
De agglomeratieraad?
Ja, dat was een soort, hoe zou ik het zeggen, alle gemeentes bij elkaar in de omgeving. Die hadden nog eens een soort orgaan.
Regionaal overleg.
Precies,
zoiets.
Met elkaar overlegden. Ja, okay. Ja.
En heb jij broers, zussen?
Ik heb 2 broers en 1 zus. Ja.
En jij?
Allemaal ouder.
Allemaal ouder?
Ik was de jongste.
Ah, je bent de Benjamin.
Ja, klopt.
En spelen ze allemaal muziek?
Ze hebben allemaal pianoles gehad. Maar mijn jongste broer is op een gegeven moment overgestapt op saxofoon. Ik kom niet uit een heel muzikaal gezin. Eigenlijk uit een heel amuzikaal gezin. Maar mijn ouders vonden dat er net zo goed bij horen als een sportclub, zou ik maar zeggen. En alleen bij mijn broer ging het mis. vanuit de optiek van mijn ouders dan. Want die besloot om muzikant te worden. En dat was natuurlijk helemaal niet de bedoeling.
Nee.
Je ging iets studeren en daarna ging je een baan krijgen.
En je ging een vak leren.
En een vak leren. En dat was wel de eerste eye-opener voor mij dat kon. Dat je dus...
Had je het daarover met je broer? Wat ga je nou
heel
doen?
Veel hebben we het erover gehad. Ja. Ja. Mijn broer heeft eigenlijk de weg gebaand voor mij. Ja.
Oké. Okay. En speelt hij nog steeds?
Hij speelt nog steeds. Hij is geen professioneel muzikus geworden uiteindelijk. Maar hij heeft wel min of meer les gehad van dezelfde leraar als ik. Hij heeft het conservatorium in Den Haag afgemaakt. En ja, zoals ik zei, hij is dus een soort wegbereider geweest.
Als hij het niet had gespeeld en niet die dat vak had willen leren, was je dan misschien iets anders gaan doen?
Dat weet ik niet helemaal. Ik denk dat ik uiteindelijk er toch wel was achtergekomen dat ik...
Wat had je gedaan als je niet saxofonist was?
Nou, ik ben zelfs nog een jaar lang om mijn ouders een beetje gerust te stellen... ben ik natuurkunde gaan studeren in Delft.
Oei, heel geruststellend.
Maar ja, dat was natuurlijk geen succes. En die saxofoon, die was er. En nou ja, dat moest natuurlijk voor een toelatingsexamen worden geoefend en zo. Dus dat werd allemaal geen succes. Nee.
Ja, ja. En wat voor jongetje was Jasper? Was het een stil jongetje die film zich liet horen met die saxofoon? Of had je praatjes?
Nee. Ik weet niet of ik praatjes had. Ik was wel een soort gangmaker soms. Ik was...
dus wel praatjes.
Ik hield wel van... ik geloof dat ik wel van toneel hield en zo. En dat soort dingen. Dus ik zat wel vaak...
Het is wel een theatraal instrument toch, de saxofoon?
Ja, maar de theatraliteit heeft me nooit zo aangetrokken. In alles.
Je bent wel de voorman toch vaak als je saxofoon speelt?
Ja. Nee, ik heb een paar mazzeltjes in mijn leven gehad. En de allereerste mazzeltje was eigenlijk dat... wat ik zei, het was gewoonte om muziekles te nemen. Bij mij kwamen ze uit op blokfluit. Dus ik ging op mijn zesde naar de Gelderopse muziekschool om blokfluit te leren. En toen zei de blokfluitleraar daar... Nou, we willen eigenlijk een experiment uitvoeren. We willen kijken wat het verschil is tussen kinderen die in een groep... muziekles krijgen en een kind wat privéles krijgt. We willen gewoon eens kijken hoe dat is. En ik was de guinea pig, ik was het proefkonijn.
Om solo te krijgen?
Om solo blokfluitles te krijgen. En de bedoeling was dan wel dat mijn moeder ook meeging en ook een blokfluit kocht. En bij viool heb je de Suzuki-methode. Hè? Dan gaat een van de ouders, die gaat ook mee met de hele jonge kinderen... En leert als het ware ook mee viool spelen. Nou,
cello,
eigenlijk zoiets, maar dan met blokfluit. En dus ik en die man die was een hele goede blokfluitleraar. En mijn moeder ging mee en die onthield al het huiswerk, zou ik maar zeggen. En, dus ik schoot vrij snel vooruit en ik was...
En samen oefenen met je moeder?
Samen oefenen met mijn moeder. Op een gegeven moment raakte mijn moeder wel af. Toen ik 8 was, toen kon ik daar zelf wel naartoe. En toen liep het tempo te ver uit elkaar. En dus tegen de tijd dat ik 12 was, was ik behoorlijk behendig op de blokfluit. En mijn blokfluitleraar die zag het eigenlijk ook wel langzamerhand met me zitten.
Okay. Dus die ja, je zat aan de Sammartini en de weet ik het allemaal. Klassieke stukken of...
De Fluit en Lusthof. Je kent hem niet. Ja, Jacob van Eyck.
Ja, precies. Ja, je hebt de hele serie van de jonge blokfluiter doorgewerkt.
Ja, al dat soort dingen. Ja.
Ja.
Maar het is heel goed gebleven. Want die hele barokmuziek, waar veel blokfluitmuziek op gestoeld is natuurlijk. Zeker al die leerboekjes. Daar staan allemaal toonladderfiguren in en allerlei... Kleine melodieën die je later in de jazz ook tegenkomt. En dat is natuurlijk, het is anders gefraseerd, het is anders geïnterpreteerd, maar die noten die daar staan, die zijn eigenlijk hetzelfde.
Ja.
Dus ik heb, dat is een mazzeltje natuurlijk. Ik heb al op vrij jonge leeftijd soort reservoirtje kunnen opbouwen aan, of reservoir kunnen opbouwen aan. Ja, melodisch materiaal, zou ik maar zeggen. Ja,
ja. En om even naar jouw eerste muziekkeuze te gaan, wanneer kwam Sonny Rollins in jouw leven?
Sonny Rollins kwam in mijn leven. Nou, ik had inmiddels op 12-jarige leeftijd de jazz ontdekt.
Best wel vroeg, traden jouw vader?
Ja, dus dat was mijn oudere broer. Die kwam af en toe thuis in het weekend met zijn vuile kleren en zo. En 2 of 3 jazzplaten en ging dan aan de piano een aantal spannende akkoorden indrukken waarvan ik dacht, oh, dat wil ik eigenlijk ook wel weten wat dat is. En ik was ondertussen overgestapt op klarinet. Ik speelde mee met de Hilversum 3 elke dag na schooltijd op mijn klarinet. En ik had een paar meespeelplaten. Dat waren een soort minus one platen waren. Dus dan had je een ritmesectie, een bas, drum, piano. En dan had je een boekje erbij. En dan kon je zelf met je instrument kon je meespelen daarmee. Nou, zover was ik. En op mijn 14e mocht ik in de herfstvakantie naar mijn broer toe. Die studeerde in Groningen. En die zei, nou, we gaan vanavond naar de Oosterpoort. Oh, leuk, zei ik. Nou, Sonny Rollins, nooit van gehoord. En zoals dat dan gaat als je 14 bent, komt alles heel hard binnen. Maar als je dan zo'n soort jazzlegende voor je staat, dan denk je, jezus, ik wist niet eens dat het mocht. Zo'n soort idee had ik ervan.
Ja. Daar werden de eerste zaadjes geplant.
Ja.
Oh, dank aan jouw broer. En deze opname is uit 1967.
Ja, dat is een leuk verhaal.
Mag ik toch zeggen, toen was jij 2.
Ja, toen was ik 2.
Vertel, verhaal. Ja.
Nou ja, dit is een heel leuk verhaal. Dit begint eigenlijk bij het Nationaal Jazz Archief. Men wist dat Sonny Rollins in Nederland was geweest rond die tijd. Dat was wat men wist. Er zwierven een paar cassettebandjes rond in het circuit. Bootlegs natuurlijk, van heb je dat al gehoord? Sonny Rollins met de twee beste jazzmuzici van die tijd, Han Bennink en Ruud Jacobs op bas en drum. En toen, bij dat Nederlands Jazzarchief worden wel eens gewoon wat dozen binnengebracht van liefhebbers en weet ik veel wat. Dus iemand was een doos aan het opruimen. En toen kreeg Frank Jochemsen, dat is een muziekliefhebber, heeft bij de VPRO gewerkt, doet veel met jazz. Die kreeg een telefoontje en zei, ja, ik heb hier een tape, er staat niks op. Maar dit lijkt Sonny Rollins wel. Zou je eens even kunnen komen luisteren? En ze hebben dus, en dat was een soort dode zeerol, zou ik maar zeggen, die ze daar hebben gevonden. En dat is een opname van de NCRV. Sonny Rollins blijkt dus gewoon in de studio in Hilversum een opname nog te hebben gemaakt, samen met Ruud Jacobs en Han Bennink. En dat in combinatie met de bootlegs die er rondzwierven, is eigenlijk pas dit jaar, eind vorig jaar, is uitgegeven op een New Yorks label. Dankzij Frank Jochemsen en dankzij de medewerkers van het Nationaal of Nederlands Jazzarchief. Dus dat is wel.
Tune up.
Ja, dus de cirkel is rond, dacht ik.
Sonny Rollins. Nou, dan gaan we daar nu naar luisteren. We'll be right back. Sonny Rollins, Tune Up. En wat een vondst.
En Sonny Rollins is later een soort grote invloed geworden voor mij, stilistisch gezien. En ik kan er eigenlijk nog steeds geen genoeg van krijgen. Dus,
en je was meteen verpest. Eerste jazzconcert.
Ja, ja zeker. Ja.
En deze ontdekking zou je kunnen vergelijken met een Rembrandt die achter een soort zigeuner jongetje met een traan vandaan komt.
Ja, inderdaad. Ja. Dat heb ik ook zitten denken, inderdaad. Dat je ergens in een kartonnen doos zo'n spoel wint. Zo'n ouderwetse bandrecorderspoel. En dan
ja, gebeurt ook nog steeds, hè?
Gebeurt ook nog steeds, natuurlijk.
Ja, in het jazz, in het Allard Pierson zit tegenwoordig een digitaal leerstation, zou je kunnen zeggen.
Ja.
En daar zijn allerlei mensen, vrijwilligers, zijn daar onder andere het jazzarchief, maar ook het theaterinstituutarchief, allemaal aan het digitaliseren. Dus wellicht komen daar nog prachtige concerten of muziekbanden vandaan.
Ik hoop het wel. Ik denk het haast ook wel. Ik denk dat er bijvoorbeeld de oude archieven van het oude Bimhuis op de Oude Schans, daar moet nog wel van alles tussen liggen wat nog niet helemaal ingedeeld is, denk ik. Dus ja, wie weet. Ja,
ach,
zeker.
Juweeltjes te ontdekken.
Ja.
Ja. Even terug naar het jongetje van 14. Die hoorde dit en wat dacht hij toen?
Nou, toen is er wel een zaadje bij mij geplant. En ik ging me eigenlijk een beetje afvragen van waar ben ik nou goed in of zo. En toen bleek ook inderdaad dat als ik me op die klarinet bijvoorbeeld een beetje kwaad maakte, dat ik dan echt snel beter werd in dingen. Dus ik dacht, god, dat is leuk. Iets doen waar je.
Maar wanneer begon je dan met die saxofoon dan? Wanneer stapte je over?
Relatief laat. Is ook zo'n verhaal. Ik weet niet of dat nou weer hier moet.
Brandlos.
Nou ja, mijn vader dus ik begon om een saxofoon te zeuren, maar mijn vader zag de bui al hangen. Want die zou dan een tweede kind aan de muziek kwijtraken. En dat zag hij al helemaal niet zitten. Dus die saxofoon die kwam er voorlopig niet.
En je kon niet de saxofoon van je broer gebruiken?
Nee.
Lenen? Nee. Dat mocht niet?
Nee, dat ging niet. Nee, want die zat natuurlijk, die woonde ook niet meer in huizen en zo. Dus ik zat de hele tijd naar saxofonisten te luisteren. Ik speelde solo's van saxofonisten na.
Op je klarinet?
Op mijn klarinet. Ik heb ook nog een tijdje lang heel veel piano gespeeld. Dat was eigenlijk om wordt nou eenmaal bij die hele jazzmuziek wordt een soort portie harmonische kennis en zo. Dus dat is dan handig als je een piano bij de hand hebt. Ondertussen begonnen mijn ouders met te pushen van ga nou gewoon studeren en doe dan daarna die muziek. En nou ja, uiteindelijk op mijn 18e of zo was het compromis van oké, je gaat 1 jaar studeren en dan ga je daarna de muziek in. Mag je daarna de muziek in? Nou, toen dat compromis erdoor was, toen heb ik uiteindelijk ook vrij snel een saxofoon gekregen en toen is er van die studie helaas niks terecht gekomen.
Dat meen je niet. Het woord helaas is niet helemaal eerlijk, denk ik. Ja, hoe zag je dat dan voor je? Wat ging je doen?
Nou, ik had veel contact met mijn broer. Die zat al op een conservatorium, dus ik wist wel wat er gevraagd werd. Ik studeerde op de manier waarop de meeste conservatoriumstudenten al aan het studeren zijn. Dus ik had een soort inside information, zou ik maar zeggen, over wat er gevraagd en gedaan werd.
Ja.
Dus dat was allemaal niet zo moeilijk eigenlijk.
Ja.
Dat lag allemaal vrij.
En waar ging je studeren?
Ik ging naar Rotterdam. Dat was een van de plekken waar Ferdinand Povel les gaf. En Ferdinand Povel heeft eigenlijk iedereen van mijn generatie die saxofoon jazz saxofoon heeft gestudeerd, heeft hij lesgegeven. Hij is de grote, een groot en een beetje onderschat iemand eigenlijk ook wel.
Nou, zeg nog 1 keer zijn naam.
Ferdinand Povel, ja.
Ferdinand Povel. Ja. En daarna ging je het buitenland
Ik heb 4 jaar gestudeerd in Rotterdam. En toen kon ik met een beurs naar New York. Daar heb ik bij
Het jongetje uit Geldrop ging naar New York.
Ja, dat was erg leuk. En dat was natuurlijk een daar lag de lat plotseling veel hoger. Dat was een heel ander verhaal wat zich daar afspeelde. En op een heel ander niveau. Dus dat was een fantastische tijd. Het was maar 6 maanden, daarna was het geld op. Maar ik bedoel, het inspireert me tot op de dag van vandaag eigenlijk.
Ja, ga je nou ook nog regelmatig terug?
Ja, ik ben nog regelmatig terug geweest. Ja, zeker.
En wat hoop je daar dan te vinden? als je daar bent? Ga je dan naar dezelfde jazzclubs of heb je daar bekenden zitten dat je denkt, god, ik ga eens eventjes met hen weer lekker samenspelen? Of?
Nou, dat laatste niet speciaal, maar ik ga veel naar jazzclubs om wat obscurere mensen te zien of zo. Niet per se de grote namen. Daar ben ik niet, op zich niet zo heel erg in geïnteresseerd, maar een soort de laag eronder die vaak net zo goed is, maar het op de een of andere manier misschien minder commercieel is of minder of nog niet doorgebroken is. Of
durven die dan meer?
Ja, die durven meer. Ja, er wordt op het scherpst van de snede gewoon gemusiceerd. Dat is gewoon iets wat je bijna, daar kom je eigenlijk nergens anders tegen. Ook niet in de VS zelf.
Het is echt uniek. Ja, het is echt uniek. Daar.
Ja. Het is echt met het mes op tafel is het. Ja. En dat is bijvoorbeeld als je, ik heb ook wel eens met mensen uit LA gespeeld, uit Los Angeles. En dat was allemaal, dat was veel rustiger. Alsof je 50 kilometer in een cabriolet, een beetje door het zonnetje
erop.
Een beetje over die Sunset Boulevard, een beetje wuiven naar iedereen. Ja. Het was een beetje meer dat.
Dat is wel een grote stap dan vanuit de New Yorkse underground jazz, kunnen we het zo verwoorden?
Ach, underground weet ik niet zeggen, maar de New York jazz scene in zijn geheel, ja. Je hebt allerlei scenes naast elkaar lopen daar. Maar tegelijkertijd, dat is misschien wel leuk om nog even aan te stippen. Tegelijkertijd speelt iedereen met iedereen. Dus er is later, hè, dus mensen zijn voortdurend met elkaar aan het spelen en keuzes aan het maken van oké, wat gaan we met deze band doen? Wat gaan we met dat? En later wordt er dan een etiketje opgeplakt van oh ja, dit is underground, dit is
Maar het is eigenlijk één grote kruisbestuiving. Zou
het is één grote continue kruisbestuiving.
Als je dan terugkomt, hè, dan heb je muziek in je hoofd. Heb je dan dingen opgenomen? Heb je dingen bewaard?
Ik heb direct daarna een bandje opgericht hier in Nederland. Mijn debuut-cd gemaakt. Echt een beetje met dat hele New Yorkse idee nog in gedachten.
Herkende men dat ook hier?
Nee, men vond... nee, ik weet het niet.
Onbegrijpelijke muziek van die Blom.
Ja. Nee, het was wel een hele leuk en goed besproken project. En een van de rode draden door mijn hele carrière, laat ik het zo zeggen, is dat ik heb altijd dingen gedaan met mensen die ik goed vond. Dus ik wou graag spelen met muzici die ik heel goed vond. En daar verzon ik dan een band omheen.
Oh,
en dat was dat was ook wel weer verwarrend voor heel veel liefhebbers. Want ja, mensen die goed zijn, die heb je in allerlei verschillende stijlen. Dus als je dan eerst een soort beetje open-achtige impressionistische groep maakt. En je gaat daarna hardbop maken, een soort energieke hardbop. En daarna ga je met heel veel gitaareffecten funkmuziek zitten maken. Dan denken heel veel mensen op een gegeven moment, waar is die Blom nou eigenlijk in godsnaam mee bezig en waar staat die nou eigenlijk voor?
En al die nummers achter elkaar op één cd,
ja.
Dan zitten ze net lekker.
Ja,
en dan
precies. Ja. Het is niet te volgen. Dus dat hebben mensen ook wel eens verweten aan mij. Het is niet te volgen wat jij doet.
Maar waarom doe je dat dan?
Ja, ik doe gewoon waar ik zin in heb.
Ja.
Dat is een beetje,
maar je
is
krijgt dus ook de mogelijkheid om dat te doen.
Dat moet je dan maar zelf creëren, toch? Dat,
ondernemerschap.
Ik weet niet of dat ondernemerschap is. Het is hier wel gewoon doen.
Ja.
Weet niet. Maar zien waar het schip strandt of zo. En omdat het goed, ik bedoel, ik denk dat ik wel kan zeggen dat het altijd goed was wat ik deed. Dus er was uiteindelijk altijd wel belangstelling voor.
Want het moment dat jij dan mensen goed vindt en je vraagt ze om mee te werken, dan kon je natuurlijk al wel dingen laten horen van nou, als je met mij in zee gaat, dan gaan we ongeveer dit doen.
Gaan we dan doen. Ja.
Ja. En jouw volgende muziekkeuze, Guillaume de Marchal.
Ja, dat is iets wat op een gegeven moment voorbij kwam. Dus je bent, zeker als jazzmuzikus, eerst heb je je idolen. Zoals in mijn geval dan bijvoorbeeld Sonny Rollins. Nog wel een lijstje andere mensen ook. Maar goed, dan ga je natuurlijk ook eens buiten je eigen stijl kijken. Je komt uit bij prachtige popsongs. Je komt uit bij prachtige klassieke muziek. Je komt uit bij prachtige traditionele muziek of het nou uit Afrika komt of iedereen weet natuurlijk dat de wereldmuziek is een soort tuin waar je van alles kan ontdekken en zo.
Kruisbestuiving waar we het net ook over hebben.
Een van de dingen die waar ik op uitkwam uiteindelijk was hele oude muziek, middeleeuwse muziek dus eigenlijk. Voorloper van de klassieke muziek die wij natuurlijk kennen.
Beïnvloed ook een beetje door je blokfluitcarrière? Of zou je
nee,
dat...
want het is eigenlijk vaak nog ouder.
Nog ouder.
Ja, het is nog ouder.
Het is geen barok.
Het is echt voor de renaissance eigenlijk.
Ja.
En die muziek, die, toen ik dat voor het eerst... Eigenlijk, dat is ook weer een beetje raar, maar ik zat op een gegeven moment een beetje te surfen achter het internet. Met een soort pret-sigaret erbij. En ik was aan het rondkijken. En toen kwam ik op de site van een Japanner. En die had allerlei 14e eeuwse, 15e eeuwse muziek in computerfiles op zijn site gezet. Dus wat je hoorde was synthesizerklanken. Maar dan gecomponeerd door componisten van de 14e, 15e, 16e eeuw. En dat vond ik zo'n idiote combinatie. Ik weet niet of het door die pret-sigaret kwam. Sowieso. Het was iets heel raars.
Ja.
En toen is eigenlijk die... ik had wel een idee van wat middeleeuwse muziek is. En ik had ook wel eens een Gregoriaans koor gehoord. Et cetera. Maar dit was wel even een andere tak van sport. Ja, toen is eigenlijk die interesse ontstaan. En dit stuk wat ik er nu bij haal, dat is de grootste componist van die tijd. Dus, en het is een betrekkelijk onbekende naam. Ik denk dat de echte kenners hem wel zullen kennen en waarderen. Maar deze man is eigenlijk van hetzelfde statuur als Bach. Alleen dan 250 jaar eerder. Zijn naam is Guillaume de Machaut. Hij werkte in Parijs. En dit is uit zijn grote werk, de Messe de Notre-Dame. Dus de Notre-Dame-mis. Is dit het Sanctus.
Ja.
Thank you.
Guillaume de Machaut.
Guillaume de Machaut, ja.
La messe de Nostra Dame.
Ja, ja.
Et Sanctus.
Ja, ja, het is muziek uit die tijd is eigenlijk het enige wat ik een beetje kan verdragen nadat ik zelf een concert heb gedaan. Je kan je voorstellen, als je net een hele avond jazz hebt zitten spelen, dat je dan niet in de auto terug naar huis nog eens jazzmuziek wil horen.
Wat mensen natuurlijk wel denken.
Ja, misschien wel. Maar ja. Deze muziek heeft ja gewoon vanwege zijn, ik weet niet, een soort meditatieve kwaliteit die erin zit of zo. Dit kan ik.
Het is heel rustgevend.
Het is heel rustgevend.
Als je dan heel erg moet rijden.
Ja, precies dat ook. Ja, zeker. Ja. En er zitten, het is eigenlijk ook de geboorte van de polyfonie, hè, dus van de meerstemmigheid. En je ziet dus dat er Gregoriaans is, zou ik zeggen, in eerste instantie monofoon. Dus dat is gewoon één stem door verschillende stemmen gezongen, maar één en dezelfde melodie. Dan krijg je op een gegeven moment dat er componisten zijn die gaan daar een tweede stem tegenaan zetten, maar die beweegt mee met die hoofdmelodie. Ja, en dan is dit eigenlijk de derde versie en de ontwikkeling daarvan. Is de echte middeleeuwse polyfonie. En dat zijn gewoon dat er allerlei melodieën en stemmen door elkaar lopen. En dat is. Deze muziek is niet alleen heel prachtig, maar die gebruiken is ook daadwerkelijk een invloed op alles wat ik schrijf, eigenlijk tot nu.
Ja. En dit neem je mee altijd? Of als je een stuk componeert, of zeg je van nou, ik pak nu dit soort en dat kan ik inzetten voor wat ik nu in mijn hoofd heb?
Ja, god, ik ken inmiddels een aantal componisten, een aantal werken. Sommige daarvan heb ik bestudeerd, het andere wat minder bestudeerd, maar die draai ik wel eens.
Schrijf je ook wel eens een opdracht?
Ja, ik schrijf alleen maar een opdracht, al is het maar mijn eigen opdracht. Maar ik kan niet zonder deadline werken.
Oké. Je vertelt van je hele ontwikkeling, hoe je eigenlijk tot je toon bent gekomen en hoe je tot je muziek bent gekomen. Maar nu doe je ook veel opdrachten. Eigenlijk werk je samen met de jongeren die je lesgeeft.
Ja, ja.
Hoe beïnvloeden die jou?
Ja, nou, ten eerste, ik vind het ontzettend leuk om les te geven aan twintigers. Ik ben eigenlijk dol op alle twintigers, want die zitten vol met energie en gaan, zou ik maar zeggen, onvervaard de wereld tegemoet en hun leven tegemoet. En dat is ontzettend leuk om met hun rond te lopen en zo.
Ja.
Dus ik heb ook eigenlijk al een tijdje lang besloten dat ik ook veel met studenten wil spelen. Dus voor corona deed ik dat ook. Daar had ik een aantal plekken in de stad waar ik regelmatig met studenten gewoon ging spelen. Dus
Muziekgebouw het Eind, neem ik aan, Bimhuis.
Het Bimhuis, inderdaad. Dat was een jam sessie. Dus, dat was een whiskycafé op de Zeedijk, Zilt. En daar zat ik ook één keer in de maand. Café Alto, ergens in de binnenstad, waar veel wordt gespeeld. Al die plekken, als ik daar speelde, dan speel ik eigenlijk met twintigers over het algemeen.
Komt daar je idee ook vandaan om een festival te organiseren? Rough Diamonds?
Dat was er al eerder. Het is eigenlijk andersom. Ik dacht op een gegeven moment van nou, het is voor die. Ik geef dus les op het conservatorium en ik dacht van nou, voor die studenten is het zo belangrijk mogelijk om veel te spelen. Je kan wel overdag de hele tijd praten over jazzmuziek en hoe het moet. En het dan even uitproberen en dan weer terug naar huis. Maar je moet het natuurlijk gewoon allemaal echt kunnen uitproberen op een podium. Dus,
eind
jaren 90, al op de Oude Schans, heb ik toen Huub van Riel van het Bimhuis benaderd. Van nou, kunnen we hier weer een jam sessie doen? Dus dat hebben we gedaan. Dus die jam sessie die loopt nu inmiddels wel meer dan 30 jaar, denk ik. Ik overdrijf, 20, 25 jaar. En die is bedoeld echt voor de studenten van het conservatorium. Om daar gewoon een beetje kilometers te maken. En om ze er ook van overtuigen dat jazz studeren, dat is een soort sociaal proces. Dus je kan niet alleen maar naar een lesje toe en dan terug naar huis. En dan weer een beetje gaan studeren. En dan weer de volgende dag teruggaan naar het leslokaal. Zo werkt het gewoon niet. Je moet gewoon... Wat ze bij sport de derde helft noemen. Zo dat is gewoon ontzettend belangrijk. Je wordt, zou ik maar zeggen, voor een groot deel word je mede opgevoed door je fellow students.
En het is ook durven
students.
Natuurlijk. Op een gegeven moment ook durven toch in zo'n jam-sessie gewoon om mee te gaan.
Ja, dus de eerste keer durf je niet. Of je durft, maar dan sta je natuurlijk, dan gaat het niet goed. En, nou ja, goed, dan ga je gewoon nog een keer. En al dat soort dingen. Al dat soort dingen.
Ja. Ja, je bent er natuurlijk ook allemaal doorheen gegaan.
Ja, tuurlijk. Ja. Ja. Dus, ja. Dus ik vond dat... je neemt gewoon de jongen... En dat is eigenlijk ook iets wat veel in de jazz gebeurt wel, hoor. Ik bedoel, ik ben echt niet de enige. Veel van mensen van mijn generatie, Ben Herman, Martin Fonsen, nog, dat noem ik er twee, maar er zijn er nog veel meer. Die nemen gewoon de twintigers op sleeptouw.
Ja, en als onderdeel van de concerten die ze geven.
Ja, precies.
Ja.
En ja, die twintigers, die zijn ook, dat niveau is gigantisch toegenomen. Dus dat is ook echt geweldig om daarmee te spelen.
En waar
dus,
komt dat dan?
Voor je het weet...
Goeie docenten?
Word jij op sleeptouw meegenomen. Dus dat vind ik ook erg leuk, dat ze vaak met platen komen die ik niet ken. Of informatie aankomen, gezetten van...
Oké, okay,
dit
al kerkbestuiving.
Ja.
Nou heb jij... Eind 2019 die Boy Edgar prijs gekregen.
Ja.
En toen kwam corona. Kon je helemaal niet meer spelen.
Nee.
En dat is altijd wel. Misschien kan je even uitleggen. Je krijgt zo'n prijs en dan komt daar een hele concertserie uit voort.
Ja, ja. Het is wel een Nederlandse prijs. Dus de bedoeling is dat je die concertserie zelf regelt. In ieder ander land zou je hem inderdaad gewoon... krijgen. Die concertserie in Nederland mag je het zelf. Inclusief financiering mag je het regelen. Maar goed, ik weet niet. Wat betreft corona en zo. Ik ga niet klagen. Ik heb dus een baan op het conservatorium. Ik heb nog
dat
salaris. Ik heb niet hoeven verhuizen. Et cetera, et cetera. Dus ik ken zoveel dramatische verhalen wat dat betreft. Bij mij is eerder het glas sowieso...
Hartstikke
mijn instelling. Mijn glas is half vol dan half leeg. Ik heb een hele mooie uitreiking gehad. Nog net. Nog net. En twee weken daarna barstte het los. Maar ja. Zo kijk ik er tegenaan.
Ja,
al die dingen die niet doorgaan. Ja,
niet. Dus, ik zag wel dat je nog met het Metropool iets hebt opgenomen onlangs.
Ja, dus het begint nu...
Februari nog?
Ik zat ongeveer op zo'n 8 à 10 concerten per maand misschien. En nu is dat er af en toe 1 per maand. Ja. Dus dat is eigenlijk dat is nu een beetje wat er gebeurt. En dus het komt heel langzaam terug druppelen, zou ik zeggen. En een van de dingen... Inderdaad, waar ik voor gevraagd was het Metropool. Dat is in december opgenomen. Okay. Nu voor de tweede keer uitgezonden pas. We zijn wel bezig met opnames te organiseren. Een soort avondvullend programma te organiseren met Metropool en Jasper Blom. Dus dat gaat er nog wel aankomen.
Oké, okay. Ja. Toch een soort
uitschrijving. Boodschap voor de fans.
Oké, okay, ja. En hoe kunnen we dat volgen? Hoe weten we dat op de site van het Metropool?
Ik heb een website, ik heb een Facebookpagina, Instagram.
Heb je een inschatting als het allemaal goed gaat tussen aanhalingstekens? Wordt dat volgend jaar najaar of wordt het toch nog dit seizoen?
Nou, nee, dat zou wel eens... Het gaat in ieder geval dit najaar worden opgenomen. Wanneer, okay. Alsof dat nog lukt om het echt live hier en daar... ten gehoor te brengen, dat wordt nog een beetje een puzzel. Het is een heel groot orkest. Dus dat moet zomaar ergens onderdak vinden. Dan is ingewikkeld.
Ja.
Maar waar een wil is een weg, dus we zien het al. Ja.
Ja, ja. Jouw muziekkeuze Django Bates.
Ja.
Je bent langs New York gereisd, door New York gereisd. Ja. Boven de onderkant heb je gezien. Maar dit nummer?
Ja, dit zou je eigenlijk meer deze versie zou je eigenlijk meer vanuit een Europees perspectief moeten zien. Er is natuurlijk het wereldbekende New York, New York van Frank Sinatra, wat iedereen kent. En dit stuk steekt misschien een beetje op een leuke manier de draak met het New York, New York en de dream die iedereen heeft van. En Django Bates is iemand die, het is een Brit, ongelooflijk virtuose muzikus. En er zit altijd een grote dosis Britse humor in zijn muziek. En daar word je erg blij van. Ik dacht ook om een beetje de scope heen, het hele spectrum te laten horen van, Sonny Rollins, iemand uit de traditie, Guillaume de Machaut, een soort invloedsbron, Django Bates, een soort iemand die, zou ik zeggen, alle heilige huisjes omver duwt. Ja, en alle
vast in je seatbelt.
Ja, schotten tussen allerlei stijlen weghaalt.
Lekker ervoor gaat.
Ja, lekker ervoor
en een gaat. Beetje lange neus naar de overkant van de oceaan.
Ook een beetje, dat zit er misschien ook wel een beetje in.
Ja. We gaan luisteren. Django Bates, New York, New York.
Start spreading the news. Vagabond shoes. Yeah.
Django Bates, New York, New York.
Ja, anarchistisch stuk.
Wat gaat er allemaal nog gebeuren in de toekomst? De nabije toekomst, de verre toekomst?
De nabije toekomst. Nou, de meest nabije toekomst is dat mijn kwartet... En dat is wel een uitvloeisel van de Boy Edgar-prijs. Die gaat in het Bimhuis in ieder geval een streamconcert doen... met als gast Harmen Fraaien, pianist. En dat is allemaal... De tour heet eigenlijk dus Polyphonie 3. Dat wil zeggen, mijn kwartet dat bestaat een stuk of 14 jaar. En de laatste paar jaar hebben we daar telkens onder de noemer Polyphonie... hebben we een gastsolist uitgenodigd. Dat was eerst trompetist Bert Joris, een van de... grootste trompetisten van België. Daarna Niels Wogram, beste trombonist van Duitsland. En nu hebben we Harmen Fraaien erbij. Ongetwijfeld een van de beste pianisten van Eiburg, Amsterdam. Die zal worden afgewisseld af en toe met Pablo Held, Duitse pianolegende. In ieder geval...
17 april.
Ja, okay. Zeker. 17 april in het Bimhuis. Ja, ja. Met de jonge trompetist Ian Cleaver... waar we het net over hadden, dat die samenwerking met jonge mensen... Nou, een van de mensen waarmee ik veel samenwerk is Ian Cleaver. Een van de grootste trompettalenten in Nederland op dit moment. En wij zijn ooit begonnen op de Zeedijk in een whiskycafé, Zilt. En toen op een gegeven moment hebben we besloten om ook de band ook maar Zilt te noemen. En nu is er een opname van de band Zilt. Dus die komt uit in, ik geloof, augustus, die plaat... Een hele mooie plaat geworden en dan spelen we een combinatie van muziek van Misha Mengelberg en Duke Ellington. En verder ga ik dus, zoals we net zeiden, met het Metropool Orkest gaat met een Jasper Blom programma komen.
Nou, ja. Jasper Blom in de hoofdrol. Ja. En we hebben een scoop. Want Jasper Blom gaat nog een keer in de...
Ja, wij tweeën hebben een scoop.
Ja, wij tweeën hebben een scoop, want we hebben groot nieuws bij Amsterdam FM. Daar gaat deze jazzlegende in wording, mag ik wel zeggen, Jasper. Je gaat een jazzprogramma voor ons maken.
Ja, ik ga de uitdaging aan.
Ja,
met de prangende titel. Ik gebruik de uitdaging eigenlijk niet zo vaak, maar...
In dit geval wel.
Alles is tegenwoordig een uitdaging, dus dan word je dan ook een beetje mee doodgegooid, maar... Ik heb het dan ook genoemd, kan Jasper Blom een jazzprogramma maken? Ik wil met allerlei mensen praten over verschillende soorten jazz. Ook mensen die er geen verstand van hebben, maar die een heel duidelijk idee hebben. Bijvoorbeeld dat je van jazz alleen maar zenuwachtig wordt. Of dat je van jazz alleen maar... Of dat het takkerherrie is. En die wil ik dan niet laten horen en ze dan naar hun mening vragen. Dus het wordt niet alleen maar een plaatje en een praatje. Maar het wordt
interactief.
Het wordt interactief.
Ja.
Ik wil bijvoorbeeld ook heel veel laten horen wat eigenlijk alleen maar op YouTube staat. Omdat...
Van jou? Nee,
maar gewoon van andere okay. mensen. Omdat heel veel hele goede muziek verschijnt al lang niet meer alleen maar op plaat. Ofzo. Verschijnt ook juist ergens anders te horen of te vinden.
Ja.
Dus,
ga je zelf ook nog spelen?
Ja, ik ga zelf spelen. Er komt een rubriekje in ik ben momenteel nog aan het verzinnen hoor, de rubriekjes. Maar een van de rubriekjes is dat ik zelf improviseer op een akkoordenschema. En dat mensen dan moeten raden wat dat akkoordenschema is. Nou, dat is natuurlijk helemaal niet te raden, maar... Daar gaan we dan niet voor verzinnen.
Maar mensen mogen daarbij bedenken wat ze denken dat het akkoordenschema is. Ja, ja, ja. Wie het dichtstbij komt, die wint dan de wasmachine?
Ja. Die wint de wasmachine, inderdaad. Ja. En er is ook gelegenheid tot inbellen. Zeker voor de verontwaardigde en teleurgestelde luisteraar. Die wordt uitgebreid aan het lot. Of die wordt uitgebreid aan het woord gelaten in het programma... Kan Jasper Blom een jazz-radioprogramma maken?
Nou, en elke keer kunnen we dan... Ja of nee, aan het eind zeggen.
Dat kunnen we dan concluderen.
Ja. Nou, ik ben in ieder geval heel benieuwd. Waarschijnlijk ergens in mei, juni, hè?
Ja, ja.
Gaat gebeuren. Nou, hierbij, luisteraar, heeft u de scoop te pakken. Kan Jasper Blom een radio-jazz-programma maken? We zijn alweer aan het eind van dit uur gekomen. U luisterde naar Moet Je Horen, het programma over muziekkeuzes en de verhalen erachter. Ik dank mijn gast Jasper Blom. Wij danken Felix Meritis voor hun gastvrijheid. Dank aan onze technica, steun en toeverlaat Mick van der Velde. Mijn naam is Irene Kuiper. Ik wens u een fijne dag en hopelijk tot horens. En we gaan nog even nagenieten met Ben Webster. Maar even over de toekomst te praten, over de rainbow.